Ik wilde nog een paar kleine dingen onderstrepen waar we het al uitgebreid over gehad hebben. En dat was in het liefdespel het punt dat je meer belangstelling hebt voor de beleving van de ander dan voor je eigen beleving. Ik heb het er daarom nog een keer over, omdat dat precies en exact het punt is waar je het instinctieve verlaat. En ik heb nu lang genoeg over gepraat om het voor jullie duidelijk te laten zijn dat het hele spel in het instinctieve is nodig, gezien vanuit het scheppingsgeheel, voortzetting van de soort. Maar wij mensen hebben zelfbewustzijn gekregen. En ik denk dat onze lieve Heer hoopt, als die er is, dat onze lieve Heer hoopt dat wij door dat zelfbewustzijn zo wijs worden dat we dat voortplantingsmechanisme op een wijze manier gebruiken. Dus dat we niet door het lustprincipe meegenomen meer produceren dan nodig is. Ja. Maar dat is dus vanuit het scheppingsgeheel gezien, vanuit de schepping gezien. Ja. Maar voor ons is belangrijk dat je daarmee vanuit het voortplantingsprincipe, waar het lustprincipe aan vast zit, stapt naar het verenigingsprincipe. En dan weer niet, en daar moet je echt even goed bij stilstaan, dan weer niet de vereniging met toevallig die ander, maar de vereniging met het totaal. Wat je in het liefdespel, en dat is het mooie van die weg, wat je in het liefdespel door de ander heen kunt gaan. En die ander door jou heen. En je kunt elke stap, elk moment daarin voor jezelf bewust maken. Omdat je het met een ander doet. Het is lijfelijk. Het is heel direct aanwezig. Kijk, je kunt het ook met een blad hebben. En met een boom hebben. Maar dat is moeilijker. Dat is moeilijker omdat je het hele proces als het ware niet kunt vervolgen. En in het liefdespel is dat dan te vervolgen. Althans met deze wetenschap. Anders krijg je die eindeloze struggle van het is dat lust. Hè, de hele kerk is er vol van. Hè. Men heeft natuurlijk al ras ontdekt. Hoezo dom is de mens niet. Men heeft al ras ontdekt dat wanneer je in het instinctieve vlak blijft, dan blijft er onvoldoende aandacht over voor waar het om gaat voor de mens. De mens heeft de mogelijkheid om dat principe van de eenwording, de totale eenwording, in zijn leven te verwerken. Dus als je dat echt doorhebt, wat ik nu doe is zijn woorden, is een verhaaltje. Dat moet in jullie, als het ware, door je eigen ervaring moet dat werkelijkheid worden. Misschien in een heel andere vorm en door jullie in heel andere woorden weergegeven, maar het moet in jullie moet het werkelijk worden. Wij zijn op dat punt. Wat we voor die tijd gezien hebben, dat is zien dat iets verkeerd uitloopt en dan zeggen, wat kunnen we er afkappen om te zorgen dat het goed loopt. Ja, maar dan loopt het natuurlijk nooit goed. Dan krijg je een verminkt mens. He? Ik bedoel, wie is er het meeste met seksuele fantasieën bezig? Dat zijn de monniken. Ja, want die mogen niet. In het Zendklooster is het heel duidelijk, daar kruipen ze over de muur om naar het hoerenkwartier te gaan. Ja, het is zo. Dus goed beseffen waar het om gaat. Dat het dus niet iets slechts is, dat het niet iets is wat je af moet kappen, dat het niet iets is wat je weg moet doen, maar wat je moet doorleven met bewustzijn. Ik weet niet, er kwam gisteren nog eens zo'n vraag van ja, maar als je dan boos wordt en dan word je meegenomen, ik geloof dat Van Stan was, hè, dan word je meegenomen. Hè. Dat is niet met bewustzijn. Het gaat erom om het te doorleven met bewustzijn. Want dat is de enige, maar dan ook de enige mogelijkheid om er echt van los te komen. Zolang jij er tegen vecht, zolang jij het veroordeelt, of zolang jij het hoogste vindt wat er is, gebeurt er uit oogpunt van voortgang, van echte evolutie, niets. Je doet ervaring op. Tuurlijk, dat doen we voortdurend. Hè? Maar je moet ook de ogen en de oren en de zintuigen hebben, als het ware, om die ervaring te begrijpen. Want anders blijf je alleen maar ervaren. En ik zeg ook, en dat zal ik ook altijd blijven zeggen, je moet alles ervaren hebben. Je kunt niet iets overslaan. Maar waar het nu om gaat, is met bewustheid te ervaren. Zodat je niet alleen weet, maar beseft, voelt, ervaart wat het is. Want we kunnen, en dat hebben we gedaan in de loop van duizenden en duizenden jaren. Ieder van ons heeft wel eens een moment gehad dat hij voelde dat hij iets anders was dan wat hij tot nu toe van zichzelf gekend had. En dan is het heel verleidelijk. Het is meer dan verleidelijk. Het is bijna een wetmatigheid dat je daar een uiting wil geven. Ja. Maar meestal, en dat is heel jammer, maar het is wel gebeurd. Ja. Dan wordt het te mooi gemaakt. En dat komt omdat degene die het ervaart, die is zo ontroerd. Soms is die geschrokken, soms is die ontroerd. Hè? En als die het verwoordt, dan is die ook een beetje in de greep van die ontroering. Hè? En wij die daar dan daarover lezen, die lezen dan eigenlijk in hoofdzaak de ontroering. En dan stellen wij ons dus de ontroering voor. En dan gaan we op zoek naar de ontroering van die mens. En dan zijn we dus niet open voor dat wat die ontroering teweeg bracht. Ik weet niet of jullie beseffen wat dat betekent. Maar dat is al duizenden jaren aan de hand. En hoe meer mensen die dan, hè, die ontroering die is beschreven. Hè, er zijn enkele, maar heel enkele mensen. En dan moeten we nog de oorspronkelijke geschriften hebben. Die zich daar niet zo schuldig aan maken. Hè? Die zich niet schuldig maken aan meer te zeggen dan wat ze ervaren hebben. Die dus hun ontroering als het ware weglaten. Ja, Misschien denken jullie op het ogenblik, waarom zit dit allemaal zo uit te schiften? Maar dit is heel fundamenteel. Want daar zijn we met z'n allen slachtoffer van. En dan heb je natuurlijk de navolgers. En die hebben ook een ontroering. En de navolgers van de navolgers, die hebben ook een ontroering. En dat wordt een heel groot baal vol met ontroeringen. Ja. Nou, en dat krijgen wij op ons bord. Ja. En dan is het maar net hoe je ingesteld bent, welke ontroering je eruit pakt. Ja. Maar al die tijd ben je niet bezig met te beseffen dat het woordloos is, dat het iets anders is, dat het een aanwezigheid is, ben ik geneigd te zeggen. Een aanwezigheid die veel aanweziger is, veel reëler is, veel sterker is dan alles wat je je op deze aarde kunt voorstellen. Maar wat per definitie geen enkel vorm kan hebben. Een van de scherpste uitspraken hierover is van Eckhart geweest. Die zegt, als ik God zeg, kan God niet in me wonen. Als ik God zeg, kan God niet in me wonen. Dat is heel kort, maar het geeft het precies weer. Want als je God zegt, dan heb je een denkbeeld. Dus dat jullie zien dat ook in welke weg je ook gaat, dat uiteindelijk om gaat om die wakkerheid en die alertheid en tegelijkertijd dat vertrouwen. En dat vertrouwen, dat is ook weer heel mooi, dat kunnen wij dus onder andere door die oefeningen van EPI. En in het zitten kunnen wij dat vertrouwen in onszelf voelen. We kunnen er zelfs proef van krijgen. Hè? Zoals vanochtend, als je goed zit, ben je niet om te stoten. Hè? Dus dat is zelfs zichtbaar geworden. Maar vanuit dat vertrouwen kun je wakker zijn zonder doel. En dat zit dus in dat liefdespel, zit dat in dat totaal in de beleving van de ander zijn. Waardoor je uit die instinctieve sector weg bent. En waardoor dus het grote spel ervaarbaar wordt. Dat is hetzelfde als die aanwezigheid. Maar ik noem het dan graag het grote spel, omdat daar ook dat element van vrijheid in zit, van onberekenbaarheid, van onvoorspelbaarheid, van fijn. Dus lekker niet iets wat je van tevoren kunt construeren. En wat een seconde nadat je het beleefd hebt alweer anders is. Wat je dus nooit zult weten. En dat geldt voor het hele leven. En we hebben nu in die loop van die tijd dat we hier met elkaar waren, hebben we telkens gehoord van verschillende mensen, hè, dat ze zich bezorgd maakten over, ja, hoe hun verhouding ertoe was, hè, wat er zou gebeuren. Hè. Doe dat niet. Dat is een gebruik van je vermogen tot zelfbewustzijn, die je afsluit. Die maakt dat je altijd eerst vraagt, zal ik het kunnen? En dat weet je niet. Daar kun je gewoon van uitgaan, dat weet je niet. En je weet ook niet of het voor je is weggelegd. Nee, dat weet je. Dat weet je lekker niet. Ja? Dat zul je wel ontdekken. En dat is nog altijd maar in de sfeer van... Lukt het wel? Terwijl het gaat om het doen. Om het ontdekken. Niet iets, maar om het proces van het ontdekken. Nou, als je dat één keer begrepen hebt, dan vraag je die dingen niet meer af. Dan zeg je, nou, ik ga. He? En natuurlijk, je gaat en je valt op je snuffert en... Je wordt je van alles verweten en je hoort er niet bij en je zal eenzaam worden. Nou, het hoort er allemaal lekker bij. Hè? En je kunt er je helemaal niks van afvragen. Hè? Net zo min als je kan afvragen, hoor ik nou wel bij die mensen? Nou, dat zou je wel merken. Doe het maar. Misschien merk je na een maand van niet. Of misschien merk je na 10 jaar van niet. Misschien is het wel zo. Hè? Maar geen theorieën erover. Geen zielsverwantschappen, geen vorige levens. Enfin, ik weet al niet. Misschien zijn er nog wel meer dingen uitgevonden. Hè, om je mee bezig te houden. Hè? Doe dat niet. Hè? Laat het gebeuren. Want je hebt dat zelfbewustzijn gekregen... om je daarvan bewust te worden, maar niet om te zitten millimeter ergens over. En wat wij doen is al door millimeter. Daar had ik er gisteren nog met Epi over. Ik ben soms zo fel, omdat ik dan het gevoel heb van, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Jullie zijn allemaal zo kostbaar, zo waardevol. En je zit maar in dat kleine hok rond te rennen. Waarom doe je dat toch? Besef toch dat je een, je bent iets ongelooflijks. Je bent zo'n geweldige mogelijkheid. En je zit je altijd maar af te vragen, zal ik nou een boontje meer nemen of een boontje minder nemen? Hè? Dat is jouw formaat niet. De sterren, en de hemel en het heelal, dat is jouw formaat. En jij hebt het alleen in de hand om in dat formaat je leven te leven. En dan zul je ongetwijfeld brokken maken, dat moet wel, je moet brokken maken in het leven. Dat kan niet anders. Kan echt niet anders. Die illusie van dat je zo regelrecht naar de hemel wandelt, die is er niet. Ja? Maar zorg tenminste dat je, als je valt, val dan uit de 13e verdieping en niet over de drempel. Hè? Ja, echt, dat meen ik. Hè? En dan gebeurt er tenminste iets. Hou het niet af. Hou het ook het ongeluk niet af. Het ongeluk zit erin. De kwaliteit van je leven, de intensiteit van je leven, dat is belangrijk. En we zitten altijd maar te hijsteren aan een lang leven. En tegelijkertijd zijn we bang voor de dood. Ja, daarom zitten we daaraan te hijsteren. Maar we vragen ons nooit af, wat is de kwaliteit van mijn leven? 30 jaar intensiteit geleefd is veel meer dan 1000 levens achter elkaar gemaft. He? Dus daar gaat het om. stel jezelf bloot. Wees kwetsbaar. Laat het komen. Voorkom niet. En tegelijkertijd weet wat je doet. Besef wat je doet. Maar beseffen wat je doet is iets anders dan voorkomen. Beseffen wat je doet is opmerken wat niet bij je hoort. Wat tegen de evolutie in is. Dat beseffen. Dat doe je natuurlijk niet. Als je het beseft, dan doe je dat niet. En dan heb je en geen wil nodig, en geen besluit nodig, en geen overwegingen nodig, en geen plannen nodig, en geen propaganda nodig. Heb je allemaal niet nodig. Dat doe je. En je voelt je ook niet goed. Dat is vanzelfsprekend. Hè? Een steen voelt zich toch niet goed omdat hij naar beneden valt. Hij valt naar beneden. Dat is van de steen. Hè? Dat besef. Wie jij bent. Waar je voor staat. En wat de totaliteit in jou wil. En dan krijg je een heel merkwaardig iets natuurlijk. Dan zeg je ja, als eigenwijze mens. Wat is dat dan, wat het leven in mij wil? Dat kun je nooit te weten komen voordat je het gedaan hebt. Want zo gaat het. Als je het doet, dan merk je, oh ja. Want dan is het licht. Ook al is het zwaar, dan is het licht. He? Als je in die lijn die het leven met je voor heeft meegaat, dan zul je misschien een heel turbulent leven hebben. En je zult het moeilijk hebben, volgens de normale begrippen. He? Maar je doet iets wat in de lijn ligt, dat wat in de kracht ligt. En dan is het in wezen licht. Dan heb je ook niet het gevoel, dat doe ik. Maar dat gebeurt door mij. He? Dus als je dat echt beseft, he, dan hou je op met je allerlei af te vragen. Van, is die mens nou eigenlijk voor mij bestemd? Die onzin. Houd er mee op. Dat merk je wel. Je merkt het. Je ervaart het. En je ervaart het pas als je het doet. En dan pas kun je de verantwoording bijvoorbeeld voor kinderen op je nemen. Want waarom kunnen wij eigenlijk de verantwoording voor kinderen niet op ons nemen? We hebben er een heleboel mooie woorden omheen, maar dat is de quintessens van de zaak. Waarom kunnen wij de verantwoording van kinderen niet op ons nemen? Omdat wij zelf niet echt gaan. Wij hebben ons idee erover. He? Van zus en zo. En dus dat kind, dat moet zus en zo. Het is iets ongelooflijks. Ik heb op het ogenblik een zoon van 47 en een dochter van 40. He? En ik besef verschrikkelijk goed, he, dat in de tijd toen ik er nog iets van invloed op had, althans bewust, he, dat ik dat toen niet beseft heb. He, maar het is iets ongelooflijks. Een kind, dat je dan begeleidt, he, je weet helemaal niet wat dat kind is. Wat dat kind zal willen, wat dat kind kan. He? Maar in de mate waarin je in jezelf het vrij hebt gegeven, kun je beter als het ware erbij zijn. Heel bewust erbij zijn. En de moeilijkheden die het kind ongetwijfeld krijgt, zeker in de maatschappij als de onze, dat je dat meebeleeft. En dat je aarzelt met... Want je hebt zelf voor bepaalde moeilijkheden heb je een bepaalde oplossing gevonden. Tuurlijk. Hè? Om het dat kind al mee te geven. Hè? Maar het enige waar het eigenlijk op aankomt, dat is dat dat kind weet, de moeder, de vader, dat is de vertrouwen. Dat is de plek op de wereld waar ik altijd terecht kan. Al doe ik de grootste misdaad, daar kan ik terecht. Dat is eigenlijk het enige. Dat een kind dat gevoel heeft. Een kind het gevoel heeft van, daar ben ik vrij. Daar kan ik alles aan zeggen wat ik te zeggen heb. Daar ben ik nooit te klein, ben ik nooit te groot. Hè? En dat je in dat hele ongelooflijke proces waar je in staat met dat kind, hè? Dat je daar dan zelf ook, doordat dat kind, zeker als het nog heel klein is, buiten zijn gewone instinctieve functies die het natuurlijk ook heeft, dat moet je even goed zien, hè? Maar dat jij van dat kind ontzettend veel kunt leren. En in dat proces kan opvoeding kan iets heel groots zijn. En dat is een, ik denk dat dat een verantwoordelijkheid is die wij zelden voelen. We hebben er een heleboel omheen gemaakt en daar zijn we mee bezig. Maar het is iets heel anders. We gaan zelfs met die conceptie gaan we op een hele gekke manier om. Maar oké, ik bedoel, dat is nou een keer niet anders. Maar als het kind dan geboren is, dat is dan een beetje dichterbij. Besef dan wat dat allemaal is. Want ook in die tijd dat het kind nog in de moeder is, gebeurt er al zoveel fundamenteels. Daar zouden we een heel ander leven voor moeten hebben. Een maatschappij die dat door had. Het zou heel anders zijn. Dan zou je niet afgescheept worden met, ik weet niet, 6 weken of misschien 6 maanden, ik weet het niet, of 2 maanden. Om dat proces te volgen. Dan zou je niet een moeder hebben die, zoals ik van Kobe hoorde, die als het kind de borst geeft, zegt, nou, stoe, kom, ik heb je niet voor niks opgenomen. Hè? Nou, dat moet je je toch niet voorstellen wat dat is. Als een moeder zo tegen het kind aankijkt. Dat is nou een heel extreem voorbeeld, maar hoe vaak is er niet in de opvoeding dat een kind gewoon lastig voor je is? En waar sta je dan? Sta je dan aan de kant van de farizeeërs? Of sta je aan de kant van het leven? Dat is niet makkelijk. Maar ik denk dat het al belangrijk is als je ziet waar je voor staat. Je beseft natuurlijk dat je in de huidige gang van zaken, in deze maatschappij waar we in zijn, dat je er echt niet het maximale van terecht zult brengen. Maar het besef is het allerbelangrijkste. Het besef van wat dat is. En ik sta zo lang bij dit kind stil, omdat het ook het kind in jezelf is. In ieder van ons. Ook al zijn we een man. Ook al zijn we een vrouw die geen kind draagt. Daar geldt hetzelfde voor. Laat je dat gebeuren. Of grijp je in.